Goedemorgen. Wat is dit dan? Oh, zo'n fluit. Gewoon een rare drumstok, dacht ik. Goed. Goedemorgen, nogmaals. Ik ben blij dat het vandaag weer een normale zondag is. Soort van. Tenminste, vorige week was het Pinksteren. Reijer heeft toegesproken over de Heilige Geest. Ik was samen met 44.999 anderen op opwekking. Waarvan de twee enthousiastelingen in de zaal zitten. Nee hoor. Het was wel gaaf. We hadden super weer. En de zing-in smiddags 55.000 man. Nou, dat was tof. Maar waar we ook waren. Het is goed dat we vorige week Pinksteren gevierd hebben. Dat we stilstonden bij het feest waarin we de uitstorting van de Heilige Geest vieren. En Reijer die zei het, ik heb je preek teruggeluisterd, Reijer die zei het ook mooi. Het is toch de kern van, nou ja, van onze gemeente, een van de kernen van onze gemeente. We zijn een Pinkstergemeente en die draaide om, om de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. En het is goed om daarbij stil te staan, waar we dan ook zijn. Of dat het hier is, of op opwekking, of nou ja, vakantie, waar je dan ook was. Maar gelukkig, vind ik dan tenminste, gelukkig werd het wel weer dinsdag. De normale werkweek begon weer. We konden tenminste weer in de dagelijkse gang van zaken instappen. Een beetje in de sleur, in het gewoon ons eigen ritme en patroon draaien. Eventjes weg van, nou ja, al dat Heilige Geest gedoe, dat zweverige, dat, niet? Oh. Ik merk wel eens dat we leven van feest naar feest. En zo'n periode hebben we voor mijn gevoel ook een beetje achter de rug. Als het kerst is, weet je, dan zijn we alweer druk bezig met Pasen. Als het Pasen is, dan is het alweer bijna Pinksteren. En gelukkig zit daartussen ook nog Hemelvaart. Scheelt je ook weer een werkdag. Maar soms leven we van feest naar feest. En nu, ja, na Pinksteren is het toch een beetje een soort van doodse periode breekt eraan, toch? Ja, het eerstvolgende feest is pas weer kerst. En dat duurt nog maanden. Nou, dan hebben we de zomervakantie gelukkig nog ertussen. Als je een beetje slim bent, dan plan je dan de vakantie wat later, hè, aan de zomer. Zodat je het gat tussen de zomervakantie en kerst weer niet zo groot is. Zo zijn we er een beetje mee bezig. En ik denk dat we dat in de kerk ook vaak doen. Van feest naar feestleven. En eigenlijk zoeken we de hoogtepunten op. Misschien is het ook wel iets van deze tijd, dat weet ik niet. Maar we zoeken die hoogtepunten soms een beetje op. Dus gelukkig zitten we nu weer in die dagelijkse gang van zaken. Een beetje lekker in die sleur. Maar hoe ziet die sleur nou eigenlijk uit? En dat is eigenlijk een beetje mijn vraag voor vandaag. Is er nou vandaag iets anders dan bijvoorbeeld zondag 2 weken geleden? Of eigenlijk de vraag anders, ziet ons leven na Pinksteren er daadwerkelijk anders uit dan ons leven voor Pinksteren? Nou, daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. En hoe logisch is het dan om te beginnen in het Oude Testament? Willen jullie met mij opslaan het verhaal van Elia? Ik heb volgens mij eerder over Elia gesproken. Toen in een wat andere context. Ik ga het vandaag weer daarover hebben. Het is blijkbaar een mooi verhaal waar je meerdere dingen uit kan halen. Het verhaal staat in 1 Koningen. Waar ik met jullie naar wil gaan kijken is het verhaal van Elia in de tijd dat hij profeteerde. Was eigenlijk in de tijd ook van koning Agab. En koning Agab was een zeer goddeloze koning. En Agab die deed wat niet goed was in de ogen van de Heeren. En Elia die had geprofeteerd dat er geen dauw of regen meer zou vallen op de aarde, tenzij God dat zou zeggen. En we lezen ook in 1 Koningen 18 vers 18 waarom hij dat had geprofeteerd. 1 Koningen 18 vers 18, B staat dan, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat zegt hij eigenlijk tegen Agab, ik heb dat niet gedaan. Maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. Nou, er valt heel veel over deze man, over Elia, te vertellen. Maar vandaag wil ik eigenlijk speciaal ergens aandacht aan besteden. En dat staat in hoofdstuk 18 en dan vanaf vers 7. En daar staat een verhaal beschreven waarin Obadja, dat is de hofmaarschalk van koning Agab, eigenlijk op pad wordt gestuurd om in die tijd van droogte, om in die tijd waarin regen en dauw ontbraken, op zoek te gaan naar een stukje land. Een stukje land waar nog een klein beetje gras zou groeien, waar nog iets van jonge blaadjes zouden zijn, om in ieder geval de muildieren, de ezels en de paarden, het belangrijkste vervoermiddel in die tijd, toch te eten te geven. En onderweg, dat Obadja onderweg is, daar speelt dit verhaal zich af. 1 Koningen 18 vers 7. Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak, zijt gij daar, mijn heer Elia? En hij zeide tot hem, ja, ga heen en zeg tot uw heer, Elia is er. Dus Elia zegt hier eigenlijk tegen Obadja, ga maar terug naar de koning, naar koning Agab, die man die zo vriendelijk is en die altijd zo goed gemutst is, en zeg maar tegen hem dat ik er ben. Zeg ik met het nodige sarcasme natuurlijk. Toen zeide hij, wat heb ik misdaan dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Agab om mij te doden? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn Heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men, hij is er niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, ga heen, zeg tot uw Heer, Elia is er. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de geest des Heeren u wegnam. Ik zou niet weten waar naartoe. Als ik dan aan Agab bericht zou geven en hij vond u niet, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de Heere vreest. Ik denk dat dit stukje prachtig laat zien hoe Obadja zich op dat moment voelde. Eigenlijk vol van angst op het moment dat Elia zegt, ga maar terug naar de koning en zeg maar dat ik er ben. Want koning Agab was blijkbaar op zoek naar Elia en die wilde hem, ik zou niet weten wat hij hem aan wilde doen, ik kan er alleen maar dingen bij bedenken. Het zijn geen leuke dingen geweest waarschijnlijk. In die tijd van droogte, word je wanhopig. En Agab, die de verkeerde goden dient, is op zoek naar Elia. Hij heeft overal laten zoeken naar Elia. En Obadja, die komt hem hier tegen. En dan zegt Elia, ga maar terug naar de koning en zeg maar dat ik er ben. Ja, dat is mooi, denkt Obadja. Dan ga ik terug naar de koning en dan zeg ik, Elia is er. En dan gaat de koning naar jou toe om je te laten halen. En wat dan, en dat is de kern van mijn verhaal in deze, wat dan als ik wegga en de geest van de Heere neemt u weg? Dus wat als Agab jou dan gaat zoeken en je bent er niet meer? Omdat de geest van God je heeft opgenomen. Of weggenomen naar een plaats, ik weet niet waarheen staat er dan. Die angst van Obadja, is die gegrond of niet? Ik denk het wel. En wat ik mooi vind in zo'n klein verhaaltje is dat Obadja eigenlijk heel erg bang is, omdat hij iets ziet bij Elia, wat hem zelf, in dit geval een nadeel op kan leveren. Dat zegt iets over wat hij ziet in Elia, zegt hij ook iets over Obadja zelf misschien wel. Waar het mij om gaat is, Obadja ziet dat de geest van God door Elia heen werkt en in staat is om met Elia dingen te doen die je zelf niet voor mogelijk houdt. Zelf kan je niet zomaar van een plaats weggenomen worden en ergens anders heen gebracht worden. Maar Obadja, die ziet in Elia dat God in staat is om hem op te pakken en ergens anders te brengen. Hij ziet dat de geest van God werkt, krachtig aanwezig is in het leven van Elia. En dan kijken we even wat verder. Want een stukje verder in het boek Koningen, 2 Koningen 2, daar zien we een nieuw verhaal. We zien nog een gebeurtenis waarin eigenlijk duidelijk naar voren komt dat de geest van God zichtbaar is in Elia's leven. 2 Koningen 2 vanaf vers 9. En dit verhaal is eigenlijk het verhaal van Elia en Elisa samen. Ik heb ook een boeiend verhaal gevonden, waar ik eigenlijk zelf niet zoveel van af wist. Maar wat volgens mij een verhaal is met ontzettend veel lessen en ontzettend veel rijkdom. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Dat is nadat zij waren overgestoken op dezelfde manier als dat Mozes eigenlijk het volk Israël door de Rode Zee had geleid. We weten allemaal dat Mozes, toen hij zijn staf over het water uitstrekte, dat de zee zich splitste en dat je door een droog pad kon lopen. Nou, dat wonder dat heeft zich nog een keer herhaald, alleen in dit geval bij Elia. En we zien hier dat hij een beetje aan het einde van zijn bediening begint te komen, Elia. Aan het einde van zijn leven hier op aarde, zijn leven met God ook. En hij heeft al een tijdje met Elisa opgelopen en hij zegt tegen Elisa, doe een wens, wat zal ik voor je doen voordat ik word weggenomen? Blijkbaar wist Elia ook al wat er met hem ging gebeuren, dat is ook bijzonder. de oplettende lezer van dit stukje, die heeft gezien dat hier staat, doe mij dan een dubbel deel van uw geest. En niet, mag ik dan een dubbel deel van Gods geest die in u is. Als we het over de Heilige Geest hebben, dan zou je dat eerder verwachten. Nou, het woord wat hier gebruikt wordt voor geest is ruach. Ruach is een soort van algemeen woord. Het is een woord wat je vaker gebruikt ziet worden voor geest. En dat betekent eigenlijk wind of adem geest kan het ook betekenen. En wij hebben daar eigenlijk maar één vertaling voor. In het Engels kan je dan ook nog zeggen je mind of je spirit. Dat zijn dan weer twee verschillende invalshoeken. Maar wat was dan het verlangen van Elisa als hij deze vraag stelt? Zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Is dat dan om twee keer zoveel te ontvangen van wat Elia had? Om het leven wat Elia bezat dubbel te hebben, dubbel te ontvangen? Kijk, Elisa die wist wel waar het leven wat in Elia was, waar dat uit voortkwam. Hij wist dat de geest van Elia gevoed werd door de geest van God. Maar wat hij vroeg was eigenlijk niet twee keer zoveel van Gods Heilige Geest. Het idee van dat dubbele deel waar hij om vraagt, dat zien we eerder in de Bijbel terug. Misschien heeft u dat wel eens gehoord of gelezen. We zien dat eigenlijk terug in Deuteronomium. Daar staat, maar de eerstgeborene, de zoon van de niet-beminde, moet hij erkennen door hem een dubbel deel te geven van alles wat het zijne zal blijken te zijn. Want deze is de eersteling van zijn kracht. Hem behoort het eerstgeboorterecht. Elisa heeft ongeveer 6 jaar samen met Elia opgelopen. 6 jaar hebben ze samen geïnvesteerd. 6 jaar heeft Elisa gezien de bediening die Elia had. En nu nadert het einde en mag hij een wens doen en dan vraagt hij om een dubbel deel. En wat we gezien hebben is dat dubbele deel, dat hij daarmee eigenlijk refereert naar het eerstgeboorterecht. Wat in de Joodse traditie verschaft wordt. En wat hij dus eigenlijk vraagt aan Elia is om hem te erkennen als de opvolgeling van Elia in zijn bediening. En dat is mooi, omdat we daarmee eigenlijk zien dat al die tijd die Elisa samen met Elia heeft opgelopen, ook daadwerkelijk vrucht heeft voortgebracht. Hij is hongerig geworden, hij heeft de geest van God in Elia zien werken en hij vraagt nu, mag ik dat alsjeblieft voortzetten? Mag ik dat verder uitbouwen? Mag ik daar ook iets van hebben om mensen, datgene te brengen, te geven, Elia, wat jij hebt gedaan al die tijd. Is dat dan niet gevaarlijk om de bediening van mensen na te streven? Vraagt u zich misschien af. Maar ja, misschien is dat wel gevaarlijk. Ik denk dat dat ook een risico kan zijn. Het mooie is wel dat Elia daar in veel wijsheid mee omgaat in dit geval. Want wat zegt Elia? En dat lezen we als we verder lezen. Hij zegt, oké, je zal een dubbel deel, met andere woorden, je zal dat eerstgeboorterecht, die opvolgendheid, is dat een woord, zal je ontvangen, maar alleen als je ziet hoe ik word weggenomen. En daarmee legt hij het eigenlijk terug bij God. En daarmee zegt hij eigenlijk, oké, het zal niet alleen mijn belofte zijn. Als jij ziet hoe ik word weggenomen, en God gunt jou, laat maar zeggen, die blik daarop, dan zal God ook bevestigen dat je mijn bediening mag voortzetten. En we lezen dan verder dat Elia wordt opgenomen door vurige paarden en wagens. En Elisa, die ziet dat. En die ziet hoe Elia weggaat. En daarmee bevestigt God eigenlijk wat hij gevraagd heeft of wat hij wenst. En het mooie is, wat mij raakte, is wat Elisa dan eigenlijk zegt op het moment dat Elia wordt opgenomen. En hij zegt dan, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En dat mijn vader, dat is wat ik zo bijzonder vind. Niet alleen in relatie tot dat eerstgeboorterecht wat ik net uitlegde. Maar ook tot de manier, de band eigenlijk tussen Elia en Elisa. De manier waarop zij blijkbaar zo'n vertrouwensrelatie hadden, waarop ze met elkaar hadden gewandeld. Maar ook de overdrachtelijkheid die er vanaf het begin af aan al vanuit Elia richting Elisa in zat. Elia wist wat de bedoeling was van Elisa vanaf het begin af aan al. Toen God hem riep om Elisa mee te nemen op pad, toen zei God al tegen hem dat Elisa zijn opvolger zou worden, dat hij een nieuw profeet zou worden. En met die bedoeling is die relatie ook ingesteld door God. En Elisa die heeft dat gezien. En ik vind het zo mooi. En dat is eigenlijk een beetje een zijstapje. Maar ik wil het toch even noemen. Op het moment dat je de Heilige Geest ziet werken in iemand. En je wordt daar hongerig naar. Dan mag je het verlangen hebben om dat ook te krijgen. Om dat misschien wel voor te zetten, die bediening. Misschien ook niet. Dat kan denk ik een eigen weg met God zijn. Of dat moet een eigen weg met God zijn. Maar er zit ook andersom een soort van verantwoordelijkheid in. Elia, die wist dat Elisa hem op zou volgen. Die wist dat de Heilige Geest van God ook in Elisa mocht werken. En wat kunnen we daar dan van leren? Ik denk dat als we de oudere generatie zijn, in dit geval, dus Elia, dat we de volgende generatie mogen erkennen door Gods Geest en in deze generatie mogen investeren. En ik denk als we de jongere generatie zijn, dat we ook mogen erkennen dat de Heilige Geest al heeft gewerkt en nog steeds werkt in de oudere generatie. Dat zij een soort van wegbereiders zijn geweest voor wat we mogen gaan doen. Dat was ook een van de dingen die we vorige week op opwekkingen hebben gehoord. En dat we de Heilige Geest in hem ook mogen erkennen en van hem mogen leren en ook het verlangen mogen hebben om met diezelfde Heilige Geest verder te gaan. En dan denk je, oké, dat is een mooi verhaal. Elia en Elisa, dat was toen, heel lang geleden. Maar hoe zit dat nu? Wij waren net zo blij dat Pinksteren weer voorbij was. Dat we een beetje in een rustige periode gingen komen. Waarin we niet al die feesten hoefden te organiseren. Niet na hoefden te denken over wat ze allemaal inhouden. En wat dat voor ons eigen leven betekent. Misschien heeft u daar helemaal geen last van, hè? Maar ik soms wel. En dan merk ik ook aan mezelf dat ik de laatste tijd, de laatste maanden, dat die dingen weer gaan leven of zo, weet je wel. Dat ze wel weer, ze worden je verteld, ze komen tot je. En je gaat erover nadenken en je gaat er weer mee aan de slag. En dan, eigenlijk wil ik dat hele Pinksterfeest dan ook nog niet zomaar loslaten. En eigenlijk wil ik dan helemaal niet denken, gelukkig is het weer dinsdag en kan ik weer aan het werk. Rijer eindigde vorige week, en dat vond ik heel erg mooi, Rijer, zijn preek met het gebed om de vrucht van Gods Geest in ons leven zichtbaar te laten worden. De vrucht van Gods Geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, allemaal de vrucht van de Geest. Dat is wat hij doet in ons hart en in ons leven. En je stelde de prikkelende vraag, wat zou iemand anders over je zeggen als hij een paar dagen met je mee zou lopen? Als die jou een paar dagen van dichtbij zou leren kennen. Verschil ik dan wel van een ander op al die punten die ik net noemde. Al die eigenschappen van de vrucht van de Geest. Ben ik dan wel daadwerkelijk anders? Ben ik wel zo langmoedig? Dus duurt het wel lang voordat ik boos word? Ben ik wel zo trouw in datgene wat ik beloof? Doe ik dat altijd? Gaat er altijd blijdschap of liefde van mij uit? En als kind heb ik vroeger altijd geleerd de tekst. En u kent hem zelf ook wel denk ik in Efeze 4 vers 20, maar gij geheel anders. Ben ik wel zo anders als een ander? Althans, dat is de uitleg die ik altijd bij die tekst gehad heb. Toen ik me er enigszins in verdiepte van de week, kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet de tekst is zoals die er staat. Er staat niet, gij moet helemaal anders zijn dan een ander. Er staat eigenlijk, u heeft Christus op een andere manier leren kennen. En het mooie is, daar gaat het niet meer om mij. Dan gaat het er niet meer om dat ik anders ben of iets anders doe dan een ander. Dan gaat het erom dat Gods Geest door mij heen bewerkt richting de Vader ook weer. Gods Geest leert mij, de Vader, op een andere manier kennen. Door hem zijn wij zonen en dochters van God. Het staat ook in Romeinen, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Abba is papa. We zien hier eigenlijk hetzelfde terug als in het verhaal van Elia en van Elisa. Door erfgenaam te zijn van de Vader, mogen we deel hebben aan alles wat hij heeft. Alle zegeningen, alle rijkdom, alle liefde die hij ook voor anderen heeft, daar mogen wij deel aan hebben. Dat erven we van hem. Net zoals dat Elisa eigenlijk erfde van Elia wat God in hem begonnen was. Als ik aan mijn vader, aan Abba denk, dan word ik blij. Dan wordt mijn hart vervuld met liefde. Ja, eigenlijk is liefde, dat dekt de lading niet. Soms ben ik wel een beetje verliefd op mijn vader. En dan denk ik, Heer, als ik zo over u nadenk, als ik zo vervuld ben met die liefde van u, en dat is Heel beperkt hoor. Je moet niet denken dat dat dan allemaal roze geur en maneschijn is bij mij. Er zitten betere en mindere dagen in. Op die momenten dat ik Gods liefde zo ervaar, dan wil ik daar eigenlijk meer van. En dan wil ik meer van zijn geest in mijn leven hebben. En dan wil ik niet die dinsdag na Pinkster hebben. Dan wil ik dat derde Pinksterdag eigenlijk elke dag is voor mij. Dat elke dag een nieuwe dag door het leven van Gods geest is. Maar ik vind het nog wel eens lastig, want hoe ontvang ik nou meer van Gods geest in mijn leven? We kunnen altijd, denk ik, best wel mooie preken over wie Gods geest is, wat hij allemaal doet, hè, wat we daarmee kunnen. Maar in de dagdagelijkse praktijk kan het nog best wel eens lastig zijn om te leven door Gods geest. Hoe ontvang ik nou meer van Gods geest in mijn leven? En ik heb gemerkt in het onderzoeken naar dit thema dat ik dit onderwerp vaak te moeilijk maak. Ik weet niet hoe u het altijd geleerd heeft, maar ik heb vroeger altijd geleerd, en dat is verder niemand schuld, misschien wel die van mezelf omdat ik het zo opgevat heb, dat Gods geest in je hart woont. Ja? Toen dacht ik altijd, ik heb een hart, dat is ongeveer, hoe groot is een hart? Zo groot als een vuist ongeveer, dus ongeveer zo groot. Nou, en daar past dan de Heilige Geest in. Maar als ik zondig, ongeveer tot de helft, dan is er nog maar de helft over voor de Heilige Geest. Heeft u dat ook zo geleerd, of niet? Ik dacht altijd, misschien is dat mij wel ooit verteld, dat weet ik niet. Ja, als je zondigt, dan kan de Heilige Geest niet meer in je hartje wonen. En dat maakt het best wel lastig. En ook gecompliceerd. Namelijk omdat het helemaal geen Bijbelse manier is van denken. Ik denk in de eerste plaats, we kunnen de Heilige Geest niet kleiner maken. Dus als die in dit hart zou passen en hij woont altijd in ons hart, behalve als je zondigt, dan zou die de helft kleiner moeten worden. Nou, dat kan denk ik al helemaal niet. En de Bijbel leert ons, en dat is wel belangrijk om te weten, maar ook te beseffen elke dag. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest niet in ons woont omdat we een zonderloos leven leiden. De Heilige Geest woont in ons op grond van ons geloof. In Galaten 3 vers 5, zoekt u die tekst even met me op, want het is een belangrijke tekst hiervoor, staat dat beschreven. Het is een brief van Paulus aan de Galaten. Paulus ziet bepaalde dingen gebeuren in die gemeente en die stelt daar prikkelende vragen over. Galaten 3 vers 5. Hij zegt daar, die u de geest schenkt en krachten onder u werkt, doet hij dit ten gevolge van de werken der wet of van de prediking van het geloof? Met andere woorden, hij die de Heilige Geest aan jou gegeven heeft, doet hij dat omdat je het zo goed doet, omdat je je netjes aan de wet houdt, of doet hij dat omdat je hebt geloofd in God, in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest? Maar het is een vraag, hè? Dus daar zou je nog kunnen denken, oké, het antwoord daarop is omdat we goede werken doen. Nou, ik zal u uit de droom helpen. In Galaten 3 vers 14 staat het antwoord. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door goede werken. Het geloof. Dus door het geloof. Door het geloof ontvangen we de Heilige Geest. We moeten dat soort dingen denk ik ook niet moeilijker maken dan dat ze zijn. Als je meer van Gods geest in je leven wil zien, hoef je niet meer goede dingen te gaan doen. Betekent dat dat we geen goede dingen moeten doen? Nee, dat betekent het niet. Dat zeg ik ook niet. Maar ik denk dat dat een uitwerking is van Gods geest in ons leven. Want wat doet de geest? Hij laat ons de Vader zien. En als we de Vader zien, dan worden we verliefd. En als we de Vader zien, dan wordt ons hart vol, nou ja, van blijdschap, van liefde. En ik idealiseer het nu natuurlijk. Hè. Ik ken de nuances ook wel. Ik leef ook niet elke dag op een roze wolk. Maar ik denk wel, als de geest van de Vader in ons woont, omdat we geloven in hem, dat hij ons leert hoe de Vader is. En dat we meer van hem in ons leven mogen gaan terugzien. En als we dat zien, hoe groot en hoe liefdevol de Vader is, dan zullen we denk ik ook meer het verlangen krijgen om rein te leven. Om zonder zonde voor de Vader te staan. Omdat we weten dat als we het doen, dat we de Vader verdriet doen. En dan is het in één keer weer een relatie. En dat is ook het mooie wat Paulus hier beschrijft. Hij omschrijft eigenlijk, we hoeven het niet steeds proberen goed te doen. We hoeven niet steeds te proberen ons aan de wet te houden. Maar we mogen op grond van ons geloof weten dat de Heilige Geest in ons woont. En die helpt ons wel om onze liefde voor de Vader te uiten. Om onze liefde voor de Vader vorm te geven door, nou ja, rein en heilig te leven. En dat is dan ook het effect van de Heilige Geest in ons leven. Ik denk, ja, even, ik probeer het even een klein beetje samen te vatten. We hebben gezien in Elia en Elisa, hè, dat het goed is om een voorbeeld te hebben. en ook iemand mee te nemen in het leven met de Heilige Geest. We zien dat we de Heilige Geest kunnen ontvangen door ons geloof in God. Dus dat het niet afhangt van alleen maar werken. En als we hem dan ontvangen en we laten hem groeien en we laten hem meer worden in ons leven, wat is dan het effect wat we zullen zien? Nou, ik ga daar twee kleine dingen uitpikken uit een, ik denk, eindeloze rij. Ik denk eindeloos omdat als ik er een einde aan zou maken, laat maar zeggen aan die lijst, dat ik daarmee ook gelijk de kracht van de Heilige Geest zou beperken. Maar twee dingetjes die mij opgevallen zijn in het effect wat we zouden kunnen zien van Gods Geest in ons leven. En ik denk, ja, waar kan je dat nou beter lezen dan in het boek waarin beschreven staat dat de Heilige Geest werd uitgestort, in Handelingen. In Handelingen lezen we eigenlijk onder andere twee dingen. Ik heb gezien dat de discipelen, die wachten op de Heilige Geest. Die hadden zichzelf als het ware opgesloten met een mannetje of 120 ongeveer, ergens in de bovenkamer om te wachten op de Heilige Geest. En ze hadden die opdracht ook meegekregen. Wacht tot ik mijn geest zal uitstorten. Ze hebben daarvoor gebeden. En toen, op Pinksterdag. Trouwens, weet iemand, heeft er niks mee te maken, maar dat zit ik nu te bedenken, waarom er een tweede Pinksterdag is. Dat vroegen mijn kinderen pas. Ik wist het niet. Ik dacht, de Heilige Geest is toch gewoon op één dag uitgestort. Dat is even. Als iemand het weet, dan hoor ik het zo meteen graag. De Heilige Geest werd uitgestort op Pinksterdag. En toen veranderde er ook daadwerkelijk iets in het leven van de discipelen. Want ze waren eigenlijk op zichzelf in een select groepje. En toen werd de Heilige Geest uitgestort. En toen sloeg de deur als het ware bijna open. Weet je, die ruimte die werd te klein. Ze moesten naar buiten. Ze spraken in vreemde talen. En Petrus die gaf me daar een preek, jongen. Nou, dat zeg je u tegen. Ik denk dat er zo'n effectieve preek in de geschiedenis, nou, misschien nog niet gegeven was in ieder geval tot dat moment. En daarna, ja, ik ken de voorbeelden niet. Maar ongekend wat daar toen gebeurde. En dat was denk ik een van de eerste effecten die je ziet. Datgene wat ze al die tijd voor zichzelf hadden gehouden. En ik denk dat het hele evangelie, daar waren ze met name voor zichzelf bezig. Dat moest in één keer, moest dat eruit. Dat moest naar buiten. Die preek van Petrus, die getuigde van zoveel vrijmoedigheid en van zoveel wijsheid. En dit is een opvallend ding. Ik denk heel veel dingen die Petrus op dat moment vertelde, die konden alleen maar geopenbaard worden door de Heilige Geest. Wat ik zie, is dat tot dat moment, eigenlijk tot en met de hemelvaart van Jezus, dat een heleboel dingen een soort van raadselen waren voor de discipelen. Ze dachten, wat gebeurt er? Dat begon al met de kruising. Wat gebeurt er nou? Waarom wordt Jezus nou gevangen genomen? Waarom wordt hij nou gekruisigd? En toen stond hij op. En toen moest Jezus ze eraan herinneren dat hij toch gezegd had dat hij op zou staan. En toen ging hij naar de hemel. En toen waren ze weer een soort van flabbergasted. Heel veel dingen waren gewoon niet duidelijk voor ze. Maar in die preek die Petrus geeft op dat moment, daar legt hij haarfijn uit waarom gebeurd is, wat gebeurd is en hoe het gebeurd is. Hij legt daar haarfijn uit wat het plan is geweest van God om Jezus te laten sterven als middelaar voor onze zonde tussen ons en de Vader. En dat kan eigenlijk alleen maar, denk ik, niet in die 10 dagen gebeurd zijn dat ze misschien met elkaar gebeden hebben en gestudeerd hebben op wat alles gebeurd is, maar kan alleen maar door de openbaring van de Geest. Dus die Geest die heeft Petrus wijsheid gegeven om te getuigen op dat moment. En het tweede ding, dat zei ik net al, haalde ik al kort aan, de deuren die moesten eigenlijk open. Ze hadden één verlangen, naar buiten. Mensen vertellen over het wonder wat er gebeurde. Mensen vertellen over de uitstorting van de Heilige Geest, maar ook over het wonder van de dood en de opstanding van Jezus. En dat is een onlosmakelijk verlangen, denk ik, wat eraan verbonden is als de Heilige Geest in je hart wordt uitgestort. Het is ook het grootste gebod, hè? Het is niet zomaar iets wat ik hieruit bedenk, maar het grootste gebod wat Jezus ons meegegeven heeft. Het staat in Marcus: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Als we de Heilige Geest krijgen, dan wil Hij ons helpen en dan zal Hij je vuur in ons hart geven om anderen net zo lief te hebben als dat we onszelf lief hebben. En als wij God de Vader lief hebben en zijn liefde beantwoorden, en we houden net zoveel van anderen als dat we van onszelf houden, dan willen we eigenlijk dat die ander diezelfde relatie met God gaat krijgen. Ik denk dat het een onlosmakelijk gevolg is van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij leert ons en hij helpt ons om te zien naar anderen en het leven van God te delen. En niet alleen voor onszelf te houden. Wat de Heilige Geest nog meer in ons doet, een deel van die lange lijst waar ik het net over had, hij geeft wijsheid, lezen we in Colossense. Geeft kracht, lezen we in Titus. Hij leidt ons, lezen we in Galaten. Hij maakt levend, waar de letter van de wet dood, lezen we in Korinthe. Hij doorgrondt alles, ook de diepte van God, lezen we in Korinthe. En zo staan er nog heel veel meer teksten in de Bijbel, wat de Geest allemaal doet in ons leven en ook buiten ons om, als dat moet, denk ik wel eens. Zoveel beloftes in de Bijbel en soms, dan missen we ze wel eens. Dan grijpen we ernaast, ik grijp er wel eens naast, omdat ik de Heilige Geest soms een beetje te moeilijk maak. En daarmee denk ik wel eens, maak ik het de Heilige Geest niet een beetje te moeilijk. Om de ruimte te krijgen en te nemen in mij die hij graag zou willen hebben. Ik rond af. We hebben een paar dingen gezien. Gods Geest werkt in mensen nu, na Pinksteren, maar dat deed hij ook al voor Pinksteren. We hebben het gezien in het leven van Elia. En als je iemand ziet door wie de Geest van God werkt, dan werkt dat aanstekelijk. Dan wil je daar ook iets van. Dan wil je meer van Gods Geest in je eigen leven zien. We hebben het gezien aan Obadja. We zagen het bij Elisa. Zij wilde datgene wat Elia ook had in zijn leven. Dat is het eerste punt. De tweede, dat is daaraan gekoppeld. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons ook beseffen dat het vaak zo werkt. Dat ouderen een voorbeeld zijn voor jongeren. En dat jongeren een voorbeeld mogen, moeten, wil ik bijna zeggen, nemen aan ouderen. En wat je in die ander ziet, dat je er ook naar mag verlangen om dat ook van God te ontvangen. Gods Heilige Geest ontvangen wij niet op basis van wat we doen of wat we niet doen. Hij is niet gekoppeld en ook niet gehinderd, denk ik wel eens, gelukkig, aan onze goede of slechte werken. Gods Geest wordt aan ons gegeven vanuit genade, op basis en op grond van ons geloof. En hij wil krachtig in ons werken. Dus het laatste wat ik net zei. Hij wil door ons heen werken. Hij wil zich openbaren, manifesteren eigenlijk door ons. En hij is in staat om veel meer voor ons te doen dan dat wij misschien beseffen. Het is een verrijking voor onszelf in onze relatie tot de Vader. Maar het is ook een verrijking dat wij de Heilige Geest hebben voor de mensen om ons heen. Omdat we daardoor de liefde van God mogen gaan uitdelen. Mijn oproep is eigenlijk, laten we vandaag, op derde Pinksterdag noem ik het dan maar eventjes, beginnen om de vrucht van Gods Geest allereerst in elkaar te zien. Dat is makkelijk, we zijn één gezin. In elkaar te zien, om van elkaar en aan elkaar te leren, ook over de Heilige Geest, wat we vorige week en wat we vandaag gedaan hebben. En om daarna samen door zijn Geest het leven van God zichtbaar te maken in de wereld om ons heen. De wereld die dood is en die het leven nodig heeft.